Ik maak u vooraf bekend dat op 7 mei is overleden, in de leeftijd van 82 jaar, broeder Matthijs van Ginkel uit Renswoude. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden op de Munnikehof. En we willen in onze gebeden aan onze zuster van Ginkel en ook aan de kinderen, de kleinkinderen straks gaan gedenken. Afgelopen dinsdagavond 8 mei hebben de volgende jongeren belijdenis afgelegd voor de kerkenraad. Tom Bargeman, Vrouwtje Bosma, Johannes Hendrik van den Brink en Henriette van den Brink van Asselt, Johannes Cornelis Diepeveen en Agnes Annieke van Manen, Harmjan van Dijk en Catharina Lutina van Dijk van de Vendel, Ramona van Dordland Valkenburg, en aan haar zal ook de heilige doop worden bediend, Pieter ten Hove, Benjamin Kumara Jochemsen, Catharina van der Klift van der Meijden, Cornelia Johanna Klumpenaar, Annemarie Martine Krommendijk, Nicolaas Lamper en Jolanda Lamper van Rossum uit Renswoude en Esther van de Pol. De openbare geloofsbelijdenis zal plaatsvinden op eerste Pinksterdag, 27 mei, in de middagdienst. Komende donderdag, Hemelvaartsdag, begint de dienst om 9 uur. Dus houdt u daar rekening mee dat we al vroeg beginnen om 9 uur. Dan de opbrengst voor de voorjaarsmarkt. Die bedroeg zo om en nabij de 1600 euro. Bestemd voor onze nieuwe kerk. Iedereen die daaraan een bijdrage heeft geleverd, van harte dank namens onze activiteitencommissie. En dan het slaan van de eerste paal. U weet dat dat van de week niet gelukt is, helaas, door overmacht. Maar we zijn heel erg blij dat de heimachine inmiddels gearriveerd is. En de commissie Nieuwbouw die heeft als nieuwe datum gepland komende woensdagmiddag, 16 mei, om 14:15. Ik heb ook van gemeenteleden de vraag gekregen waarom we dat dan niet 's avonds zouden kunnen doen, zodat er meer mensen bij aanwezig zouden kunnen zijn, maar dat is helaas niet mogelijk. En daarom woensdagmiddag om 14:15. En het zal een eenvoudige bijeenkomst zijn, maar toch aan de andere kant toch ook heel erg mooi dat nu dan echt de eerste paal kan worden geslagen en dit project daadwerkelijk een aanvang mag nemen. En dan, gemeente, de collecten. De eerste twee collecten in de dienst die zijn bestemd voor de kerk en bij de uitgang voor ons bouwfonds. Dus tweemaal voor de kerk en eenmaal voor het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing. En die is vanmorgen uit Jozua 20, het hele hoofdstuk. Dus dat zijn de verzen 1 tot en met 9. Jozua 20. Tot zover de mededeling. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmorgen alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen, enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In verband met het overlijden van broeder Matthijs van Ginkel zingen we samen uit Psalm 62 het eerste en ook het vijfde vers. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Waar zal een mens zijn houvast in leven en in sterven toch anders zoeken dan bij de Heere? Psalm 62, het eerste en het vijfde vers, en laten wij dat staande doen. Vanmorgen luisteren we samen naar de geboden die de Heere ons gegeven heeft als richtingaanwijzers voor ons leven. De 10 geboden, en daarna zingen we uit Psalm 37, het 19e vers. Psalm 37, vers 19. Let toch en zie op vromen en oprechten, want wat men denkt van de uitkomst van hun paden, God kroont met vrede het einde van zijn knechten. Maar durft men stout des Heeren wet versmaan, dan zal Gods wraak de berg van hoogmoed slechten en het boos geslacht ten grond toe doen vergaan. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God en dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Lezen vanmorgen met elkaar Jozua 20. Jozua 20. Alle 9 versen die dat hoofdstuk heeft. Staat boven voorschriften voor 6 vrijsteden. Verder sprak de Heere tot Jozua zeggende: spreek tot de kinderen van Israël zeggende: geeft voor uw lieden de vrijsteden waarvan ik met uw lieden gesproken heb door de dienst van Mozes, dat daarheen vluchtte de doodslager die een ziel door dwaling niet met wetenschap verslaat, opdat ze ulieden zijn tot een toevlucht voor de bloedbreker. Als hij nu vlucht tot een van die steden, zo zal hij staan aan de deur van de stadspoort en hij zal zijn woorden spreken voor de oren van de oudsten van die stad. En dan zullen ze hem tot zich in de stad nemen en hem plaats geven dat hij bij hen wonen. En als de bloedwreker hem najaagt, zo zullen ze de doodslager in zijn hand niet overgeven, terwijl hij zijn naasten niet met wetenschap verslagen heeft en hem gisteren en eergisteren niet heeft gehaat. En hij zal in dezelfde stad wonen, totdat hij sta voor het aangezicht van de vergadering voor het gericht, totdat de hoge priester sterven, die in die dagen zijn zal. Dan zal de doodslager wederkeren en komen tot zijn stad en tot zijn huis, tot de stad van waar hij gevlucht is. Toen heiligden ze Kedes in Galilea op het gebergte van Naftali en Sichem op het gebergte van Ephraim. En Kiriat Arba, dat is Hebron, op het gebergte van Juda. En aan gene zijde van de Jordaan, van Jericho oostwaarts, gaven ze Bezer in de woestijn, in het platteland van de stam van Ruben. En Ramot in Gilead van de stam van Gad. En Golan in Bazan van de stam van Manasse. En dit nu zijn de steden die bestemd waren voor al de kinderen Israëls en voor de vreemdeling die in het midden van hen lieden verkeert, opdat derwaarts vluchten al wie een ziel slaat door dwaling, opdat die niet sterven door de hand van de bloedwreker, totdat hij voor het aangezicht van de vergadering gestaan zal hebben. Tot zover Jozua 20. Gemeente, wij willen samen tot de Heere naderen in ons gebed. Voorbeden willen wij doen voor zuster Van Ginkel, Leijenhorst en ook de kinderen en de kleinkinderen die in de afgelopen week geconfronteerd zijn met het overlijden van man, vader en grootvader. Wij willen voorbeden doen ook voor de familie Kema van de Bergweg in verband met het overlijden op vorige week zondag 6 mei van vader en grootvader Kema in Nunspeet. En afgelopen vrijdag vond daar de begrafenis plaats. Wij willen aan de Heere opdragen, zuster Smit Dekker van de Vuikenweide, die komende week een operatie moet ondergaan in het UMC in Utrecht. We willen zo samen met ootmoed en met eerbied tot de Heere gaan in ons gebed. Heere in de hemel, opnieuw zijn we als gemeente geconfronteerd met de eindigheid van ons menselijk bestaan. Vorige week was dat het geval en ook in de afgelopen week weer opnieuw. Toen broeder Matthijs van Ginkel overleed. En dat heeft ons allen te zeggen, wat we dan ook in uw woord zo nadrukkelijk lezen, dat we hier geen blijvende stad hebben. Wij mensen die dikwijls toch net doen alsof we hier altijd zullen zijn. Wij mensen die toch dikwijls onze pennen van onze levenstent zo diep in de aardse bodem slaan. We moeten toch steeds weer opnieuw erbij bepaald worden. Geen blijvende stad hier beneden. Maar heren, dan mogen we weten dat er wel een stad is waarnaartoe we kunnen vluchten. Dat er een stad is waarin er leven en vrijheid, ja en dat zelfs tot in alle eeuwigheid, te vinden is. En dat die stad Christus, de vrijstad Christus. En we zullen vanmorgen vanuit het Oude Testament ook over die vrijstad gaan horen. Heere, wilt u geven dat het geheim mag zijn, of dat het anders het geheim mag worden van ons aller leven. Van ons als ouderen, van ons ook als jonge mensen. Dat we vluchten naar die vrijstad. Dat we geborgenheid zoeken en vinden voor tijd en eeuwigheid alleen bij Hem. Want buiten Hem is er toch geen leven. Heren, wij bidden u of u wilt zijn met onze zuster van Ginkel. En of u wilt zijn ook met de kinderen en de kleinkinderen die om haar heen staan. Nu is de begrafenis achter de rug en nu komt de tijd van verwerken. En dat is altijd een hele moeilijke tijd. Wilt u ondersteuning en kracht aan hen blijven schenken, Heer? En dat bidden we niet alleen voor hen, maar dat bidden we ook in het bijzonder voor onze familie Kema, die ook in de afgelopen week rondom het open graf heeft moeten staan, namelijk van vader en grootvader Kema in Nunspeet. En dan weet u ook wat dat voor hen inhoudt en dat ook zij die troost en die ondersteuning zo nodig hebben. Gedenk hen, Heer, ook hen en ook moeder en grootmoeder Kema in Nunspeet. Ondersteunt u, want dat is wat wij dan zo bijzonder nodig hebben. Al kunnen mensen worden en bezoeken van mensen ons zo goed doen in zulke dagen, toch uiteindelijk de waarachtige ondersteuning en troost kunnen wij van u ontvangen. En we bidden vanmorgen voor alle onder ons, Heren, die verdriet hebben. Als ze vanmorgen eens even een ogenblik onder vier ogen met elkaar zouden kunnen spreken, dan zou het kunnen zijn dat er heel wat broeders en zusters vanmorgen zouden bekennen dat er verdriet is in hun hart, dat ze met verdriet in de kerk zitten, of dat ze met verdriet bij de kerktelefoon zitten. Ondersteunt u hen, Heren, troost u hen door uw woord, door het evangelie van Christus. Troost u hen door uw Heilige Geest. Wij mogen samen uw grote naam ook ootmoedig dank zeggen, Heren, dat wij ook als gemeente in de afgelopen week weer een groot aantal jonge mensen uit uw hand hebben ontvangen die hun jawoord hebben gegeven op de belijdenisvragen. De belijdenisvragen die door de kerkenraad hen zijn gesteld. En als u het geeft over twee weken ook in het midden van onze gemeente hen nogmaals zullen worden gesteld. We zijn zo dankbaar, Heren, dat onze jonge mensen, op wie toch zoveel afkomt, die ook in een wereld staan die aan hen trekt, dat ze toch hebben mogen belijden dat u hun toevlucht bent en hun sterkte. En dat ze niet anders meer wensen en willen dan achter u aankomen. Heren, we bidden ook voor onze jonge mensen. Dat ze ook staande mogen blijven. Dat ze ook volharden mogen. We bidden voor onze jonge mensen. Dat ze werkelijk waar een levend lidmaat mogen zijn. En zich zo mogen betuigen in het midden van de gemeente. Tot opbouw ook van onze gemeente. En we bidden ook, Heren, dat ook door hun getuigenis ook anderen tot u mogen komen. Heren, we zeggen u naam dank dat u er blijk van geeft dat u ook onder ons gelukkig nog door wilt gaan. Soms lijken de dingen allemaal zo donker. Soms denken we wel eens, waar moeten we met elkaar naartoe? Maar dan bent u er nog, Heer. En dan gaat u verder en we bidden ook, we smeken ook, Heer, houd uw zegenende handen boven ons als gemeente. En laat uw werk ook onder ons doorgaan. Uw werk, daar gaat het om. Niet wat wij ervan maken. Maar wat u doet in ons midden. Heer in de hemel, wij willen samen vanmorgen ook in het bijzonder aan u opdragen onze zuster Smit Dekker. Onze zuster die morgen weer naar het ziekenhuis zal moeten en weer opnieuw een operatie zal moeten ondergaan. Voor de zoveelste keer. Dat geeft spanning bij haar, dat geeft spanning in het gezin. En we leggen ze in uw handen. Heere, wilt u met onze zuster en ook met het gezin zijn. Gedenk hen in deze ook weer opnieuw moeitevolle omstandigheden. En mag het zo zijn, Heere, dat we ook weer straks mogen danken voor wat u gaf. We dragen hen van harte aan u op. Zo komen wij als gemeente samen tot u. We leggen al deze dingen, deze zaken voor u neer in het diepe besef dat we van uw zegen afhankelijk zijn. Laat uw geest ook vanmorgen onder ons werken als uw woord verkondigd wordt. Open onze harten, geef de boze geen ruimte. En laat ook uw knecht mogen zeggen wat hij in uw naam tot ons als gemeente te zeggen heeft. Gedenk ons in uw gunst. Zie ons niet aan in onszelf, maar in uw vergevende liefde, in Christus Jezus. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 31 en daarvan het tweede, het dertiende en ook het zestiende vers, waar gesproken wordt over een toevlucht die bij de Heere is. En daar gaat het vanmorgen ook over uit Jozua 20, dat er een toevlucht is bij God. zingen straks uit Psalm 142, het vijfde en ook het zevende vers. Ik riep tot u en ik zeide, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer. En ook het zevende vers, voer mij uit mijn gevangenis, tot roem van uw naam, die heerlijk is. Het uitgangspunt is wat we lezen in de eerste paar verzen van Jozua 20. Verder sprak de Heere tot Jozua en zei, spreek tot de kinderen Israël, zeggend, geeft voor uw lieden de vrijsteden waarvan ik met uw lieden gesproken heb door de dienst van Mozes. Dat daarheen vlieden, vluchten, de doodslager die een ziel door dwaling niet met wetenschap verslaat, opdat ze uw lieden zijn tot een toevlucht voor de bloedbreker. Gemeente, in ieder openbaar gebouw kun je ze zien hangen. Die bordjes waarop de vluchtroute staat aangegeven. Van de week was ik in het ziekenhuis in Ede en toen viel het me ook weer op. Zo in elke gang hangen van die bordjes, groene bordjes, met een teken erop. Die kant moet je op als er gevaar is. Soms ook staat er op zo'n bordje het woordje uit. Of als je in het buitenland bent, staat er emergency op. Die bordjes die zijn niet zo belangrijk als er helemaal niks aan de hand is. Want ja, waar zijn ze dan eigenlijk goed voor? En je moet er dan speciaal op letten, want anders dan zie je het niet. Hè? Hoe vaak zijn we niet in het ziekenhuis of ergens anders in een openbaar gebouw? En als ik dan zo vraag, heb je die bordjes ook gezien? Dan zeggen, nee, helemaal niet eens gezien. In normale situaties, dan zeggen die bordjes ons ook heel erg weinig. Maar nou moet er maar eens een keer gevaar dreigen. Nou moet er maar eens een keer echt brand zijn uitgebroken. Ja, dan worden die bordjes van geweldig belang. Want dan wijzen die bordjes je de weg naar het leven. Dan wijzen die bordjes je aan waar je naartoe kunt om uit het gevaar te ontsnappen. Gemeente Jozua 20. Je zou kunnen zeggen, met een klein beetje heen en weer, je zou kunnen zeggen dat hier in Jozua 20 ook een vluchtroute wordt aangegeven. Een vluchtroute, niet voor als er nou brand is of andere calamiteiten, nee, een vluchtroute voor het leven. Een vluchtroute als het leven, het bestaan van ons mensen daadwerkelijk in gevaar is, en dan in geestelijke zin, want daar gaat het ten diepste hier om. In Jozua 20 lezen we dat de Heere een aantal vrijsteden heeft aangewezen in het hele land Kanaan. Als het veroverd is, dan laat de Heere nogmaals aan Jozua weten, er moeten overal in het land van dit soort steden moeten worden aangewezen. En dan zien we hier dat Jozua dat ook doet, gemeente, en dan zien we inderdaad ook waarom dat is, hè, om te ontkomen aan het grootst mogelijke gevaar. Nou weten we dat dit allemaal gespeeld heeft in de dagen van Jozua, dat is heel wat eeuwen geleden, maar nou mogen we ook voor ons van vandaag uit dit hoofdstuk al geweldig veel troost en evangelie gaan halen. En waarom? Omdat het uiteindelijk hier allemaal over Christus gaat. En dat zal ik vanmorgen ook proberen u helder en duidelijk te maken. En daarom laten wij vanmorgen samen dit evangelie gaan beluisteren vanuit Jozua 2, ook onder het thema het evangelie van de vrijsteden. Dat is denk ik waar het precies om gaat in dit hoofdstuk, het evangelie van de vrijsteden. Hier in Jozua 20, gemeente, is het gebied verdeeld onder alle stammen. Hoewel, dat zeg ik niet helemaal goed, want er is nog één stam die geen gebied heeft. En dat is de stam van Levi. In het volgende hoofdstuk, het 21ste hoofdstuk, dan zien we dat Levi een groot aantal steden krijgt om daar ook te wonen. Om daar ook hun vee in de buurt te laten grazen en zo, om zo in leven te kunnen blijven. Maar Levi heeft een bijzondere positie. Levi moet zijn erfdeel in God zoeken. Levi moet straks in de dienst van God zijn krachten geven. En we weten dat dat ook zo gebeurd is. We noemen hen dan later ook de Levieten, niet waar, hè? Bekend Levieten. En nu blijkt, gemeente, dat er van die Levietensteden, dat zijn er een groot aantal toch wel, als je dat 21ste hoofdstuk eens doorleest, dat er van die Levietensteden, dat er 6 steden zijn, die dan ook weer een bijzondere betekenis en een bijzondere plaats krijgen. En dat ze namelijk de positie krijgen van vrijsteden. Steden waar mensen naartoe kunnen vluchten om daar asiel te zoeken. En wat nog belangrijker is, om daar ook asiel te vinden. En wat we nou lezen in dit gedeelte, gemeente, dat is dat het in wezen niet Jozua is die deze vrijsteden dan gaat instellen. Dat het ook niet op aandringen van de Israëlieten is, hè, van wij willen graag dat er wijkplaatsen komen voor het gevaar. Nee, het is op aandringen van niemand minder dan de Heere zelf. Dat kom je op het spoor als je dit hoofdstuk zo begint te lezen. Want dat staat er ook zo, hè. Voorts, verder sprak de Heere en zij geeft die vrijsteden. En ik denk, gemeente, dat we daar vanmorgen toch even samen een ogenblikje bij stil moeten staan, dat het God is die die vrijsteden heeft ingesteld. Want ik weet niet of we dat begrijpen, maar daaruit spreekt een geweldige evangelieboodschap. En welke evangelieboodschap spreekt er dan uit? Nou, eigenlijk heel eenvoudig. Blijkbaar heeft God een aantal steden als wijkplaats, als toevluchtsoord willen geven. Blijkbaar, en ik zal zo meteen er nog wat dieper op ingaan, maar blijkbaar heeft God toch zoveel hart gehad, hè, voor de mensen in Israël die ook op de een of andere manier ontspoord waren, dat ze toch nog genade zouden kunnen krijgen. En ik zal u zeggen, dat was iets wat in de omliggende landen en onder de omliggende volkeren niet gebeurde. Dat was, onder de omliggende volken was dat, laat ik het zomaar zeggen, was het keihard. Wie een overtreding had begaan, ja, die moest de gevolgen daar maar van dragen. Maar je ziet hier dat God toch ook barmhartig is, hè? En zijn barmhartigheid laat hij uitkomen alleen al in het feit dat hij zegt, ik wil dat er in dit gebied dat ik aan jullie gegeven heb, dat er ook nog een 6 vrijsteden zullen zijn. En we lezen daarover niet alleen hier. Ik zal u zeggen, als u daar misschien vandaag wat dieper op in zou willen gaan, u kunt ook Numeri 35 lezen. U kunt ook Deuteronomium 4 lezen en Deuteronomium 19. Het zijn allemaal hoofdstukken die over die vrijsteden gaan. En allemaal ook laten zien dat het Gods bedoeling is geweest. Nou. En natuurlijk geeft Jozua gehoor aan de wil van God op dit punt. En hij stelt vrijsteden aan. 6 vrijsteden. En dan moet u eens opletten waar die komen te liggen. Die komen te liggen in het noorden. Die komen te liggen in het midden van het land. En die komen te liggen ook in het zuiden. Dat is heel opmerkelijk. Want wat betekent dat nou, gemeente? Nou, dat betekent eigenlijk heel eenvoudigweg, dat begrijpen we allemaal, dat een vrijstad altijd in de buurt was. Als je nou in het noorden was, of dat je nou in het midden was, of dat je nou in het zuiden was. Hè, als je naar een vrijstad wilde vluchten, je was er altijd betrekkelijk dichtbij. God wilde niet alleen hebben dat er een vrijstad was, maar dat hij ook binnen bereik was. Zo barmhartig is God. Ziet u. En dan zal ik nog iets zeggen, dan wordt de barmhartigheid van God, denk ik, voor ons hierin nog duidelijker. God heeft ook bepaald dat al de wegen die naar die vrijsteden liepen, die moesten goed begaanbaar zijn. Die moesten goed bewegwijzerd zijn ook. En ik heb gelezen dat de Joden daar ook heel erg strikt in zijn geweest. En dat ze ook, zeg maar, elk jaar een soort van een controlecommissie hebben ingesteld. En dat ze een aantal mensen ook al die wegen hebben laten controleren. En als er dan wegen waren die opgebroken waren, dan werden ze hersteld. Als er bruggen waren die stuk waren, dan werden die bruggen ook weer gemaakt. En als er wegwijzers waren die vernield waren of die door de weersomstandigheden niet meer duidelijk waren, dan werden die ook weer opnieuw geïnstalleerd. Ze hebben er echt de hand aan gehouden. Ook de weg naar de vrijstad moest duidelijk en helder worden aangegeven. Want stel nou eens voor dat iemand daar gebruik van wil maken om naar die vrijstad te gaan en hij raakt de weg kwijt. Dan kan het uiteindelijk zijn leven gaan kosten. Maar ziet u, gemeente, hoezeer de Heere ook zijn barmhartigheid ook hierin heeft laten zien. Hij gaf vrijsteden. Hij liet de vrijsteden dicht bij de mensen zijn. En hij heeft er ook voorschriften voor gegeven dat de weg duidelijk was en dat de weg begaanbaar was. Nou. En dan kom ik op een punt dat ik zeg, nu moeten we samen eens even erbij stilstaan, gemeente, voor welke mensen die vrijsteden nou bedoeld waren. Want dat was een speciaal soort categorie. En als u nog even weer kijkt in Jozua 20, dan ziet u dat daar in het 3e vers het een en ander over staat. Er staat, die vrijstad die is voor de doodslager die een ziel door dwaling en niet met wetenschap verslaat. Hè? Ziet u dat? Kijk, dat zijn nou mensen die een medemens onwetend of onbedoeld van het leven hebben beroofd. En, ja, helaas kun je dat meemaken. En als u Deuteronomium 19 zou lezen, dan zou u ook merken dat er een voorbeeld ook van zo'n situatie daar beschreven staat. En die situatie die zal ik u noemen. Daar staat, stel nou eens een keer dat er 2 mannen op een dag naar het bos gaan om 1 of meer bomen te kappen. Nou, dat kan gebeuren. En die mannen die hebben helemaal geen moeite met elkaar. Dat zijn goede vrienden en die kennen elkaar al jaren. Er is helemaal niks tussen die 2. En dan zijn ze daar bezig om die boom te kappen. En dan blijkt dat van één van die mannen de bijl niet helemaal deugdelijk is. Het is namelijk zo dat het ijzer zit los aan de steel. Maar je hebt het niet in de gaten. En dan zijn die 2 toch daar aan het hakken. De een die slaat hier en de ander die slaat aan de andere kant. En dan begrijp je op een gegeven moment, hè, als dan die man met die kapotte bijl op een gegeven moment ook een enorme klap geeft tegen die boom, dan vliegt dat ijzer van de steel. En laat het dan nou net die ander treffen. En de ander die valt meteen dood neer. Een verschrikkelijk tragisch ongeluk. Maar ja, het komt voor. Vandaag de dag dan niet zozeer meer met de bijlen. Maar hoe vaak lees je het dan ook niet. Hè? Van militairen die hun geweer aan het schoonmaken zijn. En dat dan op een ja, toch niet goede manier doen. Ineens gaat dat geweer af. En de medemilitair wordt het slachtoffer. Dat gebeurt. Nou, onbedoeld. Hè? En zonder dat er nou echt haat achter zit. Heeft de een de ander van het leven beroofd. En dat is vrees. En dan kunnen wij zeggen, ja, dat is een triest ongeluk en daar kon de man niks aan doen. En dat is waar hoor, daar zeg ik ook niks van. Maar weet u, in de ogen van de wet van God, hè, was zo'n mens toch verantwoordelijk voor de dood van de ander. In de ogen van de wet van God was die man dan geen moordenaar, dat is zeker. Maar hij was wel een doodslager. En hij heeft dan wel de verantwoordelijkheid nog steeds op zich van de dood van zijn medemens. Om het anders te zeggen, het bloed van zijn medemens ligt op zijn hoofd. Hij moet die, toch geweldig ingrijpende consequentie moet hij blijven dragen. En het is namelijk zo in de schrift, dat lezen we in Genesis 9, dat er staat, als je het bloed van een mens vergiet, dat dan ook jouw bloed weer vergoten zal worden. Dus je hebt geen recht meer op leven. Dus iemand die zo ook zijn medemens doodt, ook al is het onbedoeld, heeft zelf ook geen recht meer op leven. En dat is de diepe werkelijkheid in die dagen geweest. Gemeente, en dan kom ik op iets waarvan wij misschien tegen elkaar zeggen, dat vinden we toch ook een hele toch wonderlijke instelling. Nou, het was namelijk zo dat als zo iemand dan zijn medemens onbedoeld had gedood, hè, dan bleef dat bloed op zijn hoofd en dan kon de bloedwreker, die kon dan dat bloed wreken, zoals dat ook eigenlijk staat en heet. Hè. Dan was het namelijk zo dat een familielid, dat kon een broer zijn, dat kon ook een oom zijn, of wie dan ook maar, die kon dan het bloed van zijn overleden familielid wreken door degene die het had gedaan, daadwerkelijk te doden. Nou, dat klinkt ons allemaal erg gruwelijk in de oren, maar u moet het wel zien, hè, binnen de context, hè, van Israël van die dagen. Zo ging dat en zo was dat. De bloedwreker mocht de mens die onbedoeld zijn medemens had gedood, ook van het leven beroven. U begrijpt, gemeente, want laat ik daar maar niet al te breed meer over spreken, maar u begrijpt dat ook het leven van degene die de ander van het leven beroofd had, dat het leven van die mens ook geweldig groot gevaar liep. Ja. En nou in die situatie heeft God een uitweg geschonken. Iemand die onopzettelijk zijn medemens had gedood en daarom op de hielen werd gezeten door die bloedwreker, die kon dan gaan vluchten naar een van die vrijsteden in de buurt, waar hij dan ook maar op dat moment zich bevond. En als hij dan bij zo'n vrijstad zich meldde, dan kon hij met de oudsten in de poort daarover spreken wat er gebeurd was. En nou, dat was altijd natuurlijk een geweldig triest verhaal. En je kan je indenken dat zo iemand ook vreselijk overstuur dat verhaal ook heeft verteld. En dan gingen de oudsten voorlopig asiel verlenen. En dan na verloop van tijd werd er een rechtszaak gehouden. En als dan de oudsten uiteindelijk, na veel onderzoek en na getuigen te hebben gehoord, uiteindelijk ervan overtuigd waren, ja, het is allemaal onopzettelijk gebeurd, dan mocht dan zo iemand in die vrijstad blijven wonen. En daar was hij ook veilig. Daar kon de bloedwreker hem niet doden. Dan werd hij beschermd door de wet. En hij zou wel altijd binnen de muren van die stad moeten blijven. Want op het moment dat hij toch buiten de stad zijn voetstappen zou zetten, dan was hij toch ook weer een slachtoffer, kon hij het slachtoffer worden van die bloedwreker. Dus hij moest wel altijd in die vrijstad blijven wonen. En er was maar één bepaling, ik zal er ook kort over spreken hoor, want ik wil eigenlijk meer naar de toepassing toe, en daar zit u ook een beetje op te wachten, heb ik zo het idee. Maar er was maar één bepaling. Er was maar één bepaling waardoor dan zo iemand weer helemaal vrij was, dus de vrijstad ook kon verlaten. Dat was als de hoge priester stierf. Dan kwam er een soort van een algemeen pardon. En ik zal er nu niet breed over uitweiden waarom dat zo was, maar dat was dus de enige bepaling wanneer iemand uit de vrijstad mocht vertrekken. Nou, ik heb aan het begin gezegd, en dat wil ik nu graag ook duidelijk maken en ook meer gaan uitwerken, dat wij ook geestelijke lessen kunnen trekken uit de instelling van die vrijsteden. Ik heb gezegd dat wij er een evangelie, een rijk evangelie in kunnen beluisteren, en dat hoop ik u duidelijk te mogen maken. En laat ik beginnen met wat ik eigenlijk aan het begin ook al zo tussen neus en lippen even heb opgemerkt. Dat al die vrijsteden, dat die in wezen een heenwijzing zijn naar de grote vrijstad met een hoofdletter, de Heere Jezus Christus. En misschien vindt u dat wel een beetje wonderlijk als ik dat zo zeg. En misschien zijn er wel jongeren onder die zegt, ja, maar hoe kan dat nou? Een stad, een beeld van de Heere Jezus. Nou, dat lees je eigenlijk wel meer in de Bijbel. Wij zeggen ook altijd dat de ark van Noach een heenwijzing is geweest naar de Heere Jezus. Dus, zo vreemd is dat niet. Als we dat zo tegen elkaar zeggen. Vrijsteden wijzen heen naar de grote vrijstad, de Heere Jezus Christus. En nou hebben wij gezien dat de instelling van die vrijsteden een teken was, een blijk was van de barmhartigheid van God. Nou, en dat zou ik dan vanmorgen allereerst ook willen opmerken, dat die grote vrijstad Christus er is, gemeente, dat is omdat God barmhartig met ons is. Omdat God een hart voor ons heeft. En dat is wat je in het Nieuwe Testament op meerdere plaatsen ook tegenkomt. Hè? Als Zacharias, als die zingt van de komst van de Heer Jezus, dan zegt hij, die opgang uit de hoogte is verschenen. En dan laat hij als motivatie weten, door de innerlijke bewegingen van de ontferming van onze God. Dus met andere woorden, hè, dat Christus de grote vrijstad gegeven is, er gekomen is, dat is Gods barmhartigheid. Ik denk dat we dat vanmorgen zo allereerst even tegen elkaar mogen zeggen. Hè, en dat we elkaar daar ook steeds weer op wijzen, gemeente, want het evangelie kan voor ons zo, ja, laat ik maar zeggen, zo bekend zijn, dat we er eigenlijk niet meer goed bij stilstaan. Maar dat is de geweldige diepte van het evangelie. God heeft een vrijstad gegeven. En die kan de duivel niet meer ongedaan maken. En geen mens kan daar iets aan afdoen. God heeft in zijn barmhartigheid zijn lieve zoon, zijn eigen zoon, gegeven. Er is een toevluchtsplaats door God zelf gegeven. Wat een geweldig iets, hè, dat God dat nou zelf gedaan heeft. En dat wij mensen dat niet gefabriceerd hebben, want dan had het geen waarde. God was met ons bewogen. En hij is met ons bewogen. En daarom de vrijstad Christus. We zullen vanmorgen elkaar er wel op moeten wijzen dat het de enige vrijstad is. Hè? In de tijd van Jozua waren er 6 vrijsteden. Maar in onze tijd, in onze nieuwtestamentische tijd, is er maar 1 vrijstad, Christus. Buiten Christus is er geen toevluchtsplaats. Ja, natuurlijk, mensen kunnen van alles verzinnen en mensen kunnen overal naartoe vluchten om hun heil te zoeken, maar ze zullen dat heil dan nooit kunnen vinden, want er is er maar 1 die werkelijk door God gegeven is. Christus alleen, de vrijstad met een hoofdletter. En ook al is het dan waar dat God ons maar 1 vrijstad heeft gegeven, laat niemand van ons denken dat het geen ruime stad is. Dat wanneer een mens een toevlucht tot Christus neemt, tot deze stad, dat hij dan bij de poort zal worden afgescheept. Laat niemand denken dat wie de toevlucht tot Christus neemt, te horen zal krijgen, ja helaas, maar de stad is op dit moment helemaal vol. Nee, ook al is het waar, gemeente, dat God ons maar 1 vrijstad heeft gegeven, hè, die vrijstad die is zo ruim, die is zo groot, dat wie er ook de toevlucht neemt, altijd wordt binnengelaten. Dat is ook een machtig evangelie. En als u zegt, hoe weet je dat nou, dominee? Want er zijn ook wel eens mensen die anders zeggen. Nou, dan zeg ik, de Heer Jezus heeft het toch zelf gezegd, hè? Al wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Al wie je komt. En laat ik het ook zeggen, gemeente, er is geen enkele belemmering om in die vrijstad te komen. Geen enkele belemmering. U weet wat ik net gezegd heb. Hè? God heeft gezegd dat die wegen naar die vrijsteden, die moesten helemaal geëffend zijn. Hè? En de bruggen moesten heel zijn en de wegwijzer moest goed wezen. Nou, en zo is het ook met Christus. Hè? Er is geen enkele belemmering om tot Christus te gaan. Die weg, die is vrij. Ja, zegt er iemand vanmorgen, maar dat ben ik toch niet met u eens. Want dan heb je de verkiezing nog, en dan heb je dit nog. We moeten toch zus en we moeten toch zo. En ja, begrijp je wat we nou aan het doen zijn, gemeente? Dan gaan wij allemaal weer die belemmeringen opwerpen naar die vrijstad toe. Wij doen alsof wij dan de weg moeten effenen. Alsof God ons alleen maar die toevlucht zou bieden. Als wij aan bepaalde voorwaarden zouden voldoen. Maar dan draaien we de zaak precies om. Hè? Laat ik het vanmorgen duidelijk zeggen. Die vrijstad door God uit barmhartigheid gegeven, die heeft van alle kanten open banen. En die vrijstad Christus is veel dichterbij dan u denkt. He, want overal waar wij mensen zijn, waar ter wereld we ook zijn, daar is die vrijstad om de hoek. En dat klinkt misschien een beetje populair, maar zo bedoel ik het niet. Maar wat ik wel wil zeggen, dat is dat er vanuit God uit geen enkele belemmering is om tot die vrijstad te gaan. Belemmeringen worden door mensen gemaakt. En het zou goed wezen, het zou goed zijn als wij misschien in ons leven nog met allerlei belemmeringen zitten. Van hoe kan ik toch tot Christus gaan of mag ik wel gaan? Dat we ons dat goed realiseren, dat het van ons uit is, maar niet van God uit. En dat we dan weten dat als we tot hem gaan, als we onze toevlucht tot de Heere nemen, dat de Heere nooit zal zeggen, ja maar hoor eens, nou is de stad voor jou gesloten omdat hij vol is, of omdat je niet de goede weg bewandeld hebt of zo. Nee, de vrijstad ligt open. Is dat nou geen evangelie? God doet ook niks anders, gemeente, dan ons de weg naar die vrijstad wijzen. Wat is het evangelie van het Nieuwe Testament toch anders dan dat op elke bladzijde er een richtingaanwijzer staat naar hem. Bij hem moet u zijn. Bij hem kunt u uw toevlucht werkelijk nemen. Ja, maar waarom zijn er dan zo weinig mensen die hun toevlucht tot Christus nemen? Als de weg dan zo open is. En als er dan zo'n machtige vrijstaat is. Waarom zijn er dan verhoudingsgewijs maar zo weinig mensen die hun toevlucht nemen? Omdat wij mensen, gemeente, omdat wij mensen niet beseffen dat er ook een bloedwreker is die ons op de hielen zit. En wie mag dat dan wel niet wezen? Dat is de wet, de heilige wet van God. Die wet van God, hè, die zegt: wil je werkelijk leven, wil je werkelijk voor God kunnen bestaan, dan moet je in alles gehoorzamen aan mij. In je woorden, in je werken, maar ook in je innerlijke leven, ook in je gedachten, in alles wat er in je omgaat. Je moet volkomen gehoorzamen aan mij. En als je niet volkomen gehoorzaamt, zegt de wet van God, dan zal ik je doden. Dan zal ik je het leven ontnemen. Dan ga je niet naar God, maar dan ga je naar de ondergang. Maar als we dat vanmorgen ons nou eens even realiseren, gemeente, dat de wet van God dat tegen ons zegt. En als onze jongeren vanmorgen daar ook eens even in proberen mee te komen, hè, om dat eigenlijk te kunnen begrijpen, dat de wet van God tegen ons zegt, als je niet volkomen gehoorzaamt, dan zal ik je doden. Wat betekent dat? Dat betekent dat niemand van ons, hè, jullie niet in de kerk, u niet bij de kerktelefoon en ik niet hier op de kansel, dat niemand van ons leven heeft. Want laten we daar nou niet breed over uitweiden, maar gewoon heel oprecht en eerlijk tegen elkaar zeggen, gemeente. Wat zijn wij toch niet in ons leven overtreders van de wet van God. En als we beseffen dat één enkele zonde ons al kan veroordelen tot de eeuwige dood. Nou, hoeveel zonden hebben we in ons leven al niet gedaan, gedacht, bedreven, dan beseffen we dat we geen leven hebben in onszelf. Ja, dan wordt het eigenlijk, denk ik, nog veel indringender. Als je nou moet sterven en je komt voor God, kun je voor hem niet bestaan in jezelf. En ik weet dat ik indringende dingen zeg, maar het is helaas de werkelijkheid. Een mens van zichzelf is niet op weg naar de hemel, maar naar de ondergang. En dat betekent dat wij mensen vanuit onszelf in een geweldig groot gevaar ons bevinden. Alleen we zien dat niet. We hebben dat niet in de gaten. Hè? Want ons leven, dat gaat verder allemaal wel, ja, tot op zekere hoogte gaat het wel aardig. En ach ja, en er zijn in deze wereld toch zoveel mensen die het er slechte van afbrengen, nietwaar? En wij komen nog in de kerk en noem maar op. Ja, nee, als je de situatie goed beschouwt, hè, dat betekent dat we in groot gevaar zijn vanuit onszelf. We hebben geen leven. God kan ons geen leven geven, omdat de bloedwreker, de wet van God tegen ons zegt van, dat klopt niet in het leven van die mens. En als je nou dat gaat beseffen, dat je leven gevaarlijk, dat het geestelijk zo gesteld is, dan ga je vragen, Heere, waar kan ik toch schuilen? Waar is toch een plek waar ik toch het leven kan gaan zoeken en het leven kan gaan vinden? Nou, en dan zegt God, kijk, die vrijstad heb ik gegeven. Christ. Die vrijstad Christus heb ik gegeven. Daar mag je naartoe vluchten. Ja, maar ik kan het niet. Je mag er naartoe vluchten, zegt God. Ja, maar dit en dat, ik moet toch zus en zo. De weg is open, zegt de Heer. Er is een open, vlakke weg naar de vrijstad. En hij is zo dichtbij. Naar de vrijstad mag u gaan, zegt de Heer. En als wij mensen dan ook die weg mogen gaan, gemeente, als we in het geloof dan ook tot Christus mogen gaan, hè, en als we dan ook bij de Heere schuilen, en als we dan ook werkelijk waar beleiden, o Heere, wilt u al mijn schuld vergeven? Wilt u verzoening doen over mijn verzondigde leven? Als we zo schuilen bij de Heere, dan zullen we niet worden weggestuurd. Dan zullen we het niet gaan gewaar worden dat de Heere zegt, maar nou moet je eerst nog dit of dat moet je meer of zus of zo. Maar dan zullen we gaan ervaren dat de Heere zegt, de poorten van de vrijstad staan open. En de Heere zal je binnenhalen in de vrijstad en dan kan die bloedwreker ook helemaal geen kwaad meer doen. Dan kan de wet je niet meer veroordelen. Dan kan het eeuwige ondergang je niet meer te pakken krijgen. Dan ben je voor altijd veilig. Dan ben je voor altijd bewaard. Want in de vrijstad heeft de wet geen enkele kracht meer. Ja, zegt er vanmorgen iemand onder ons. Ja, dominee, het is een heerlijk evangelie, dat begrijp ik. Maar weet u waar ik nou zo mee zit in mijn leven? Dat is dat ik zo'n zondig mens ben en dat ik daar ook eigenlijk maar nooit goed bovenuit kom. En hoe weet ik nou dat ik in die vrijstad ben? Nou gemeente, hoe zijn al die mensen in Jozua's dagen in die vrijsteden gekomen? Ja, dat is nogal wiedes. Die zijn daar naartoe gevlucht. Ja, precies. Hoe weet ik dat ik in de vrijstad Christus ben? Dan bent u naar hem toegevlucht. Dan hebt u in uw leven u aan hem toevertrouwd. Dan is er een moment gekomen in uw leven waarop u zei, Heere, ach, wees ook mij deze zondaar toch genadig. En op het moment dat u tot hem kwam en op het moment dat u bij hem schuilde, bent u de poort binnengehaald. En heeft God u een plek gegeven binnen de vrijstad Christus. Ja, maar die overblijvende zonde, ja, daar raakt u nooit meer van af. Totdat straks de dag der dagen komt of uw sterven eerder. Maar die overblijvende zonde blijft in ons leven. Maar toch als we onze toevlucht hebben genomen tot de vrijstad, heeft God ons binnengehaald. Is dat niet een geweldig evangelie? En dan tot slot nog één ding. Als die mensen binnen de vrijstad asiel hadden gekregen, mochten ze er niet meer uit. Hè? En zo is het geestelijk ook. Als we in die vrijstad gekomen zijn door dat toevluchtnemende geloof, dan worden we op bijna iedere bladzijde in het Nieuwe Testament opgeroepen om daar te blijven. Om dicht bij Christus te blijven. Blijf in mij en ik in u. Blijf in mijn liefde. Blijf in mijn geboden. Blijven bij. We moeten dicht bij de Heere blijven. U die dat mag kennen, dat vluchten tot Christus. Blijf bij hem. Blijf dicht bij hem. Laat u niet door al de dingen van dit leven afleiden. Maar zie op hem en blijf op hem zien. U zult gaan merken wat een machtige kracht daar ook uit voortkomt. Kracht tot heiliging van uw leven. En dat er ook een geweldige troost uit geboren wordt als u dicht bij hem blijft. Want u krijgt namelijk een blij vooruitzicht dat u gaat strelen. Want u mag weten, nu al door het geloof in de vrijstad en straks door aanschouw. In ieder openbaar gebouw waar je komt tegenwoordig, zie je van die bordjes hangen, hè, aan het plafond. Hè. De vluchtroute. Uit. God heeft ons ook de vluchtroute gewezen. In Jozua 20. De vluchtroute naar Christus. Een vluchtroute die open is. Het is van geweldig belang dat we die vluchtroute nemen. Want vanuit onszelf zijn we in groot gevaar. Het is van geweldig belang dat we die vluchtroute ook anderen aanwijzen. Hè? Laat dat in ons gezin een plaats hebben. Laat dat ook in ons leven, waar we ook een plaats gekregen hebben, ook mogen zijn. Dat we anderen die vluchtroute ook mogen wijzen. Gaan en wijzen. Dat is van belang als het om de vluchtroute van God naar de Vrijstad gaat. We laten voor alles dankbaar zijn. En laten we ons verwonderen over het evangelie. Gode zij dank. Die de Vrijstad ons heeft geschonken. Amen. Wij samen danken en bidden. Een geschiedenis die vele eeuwen geleden zich heeft voltrokken, bleek ook voor ons van vandaag nog bijzonder veel betekenis te hebben. En we hebben het evangelie van uw genade erin beluisterd, Heer, dat u een Vrijstad hebt gegeven in de Heer Jezus Christus uit uw barmhartigheid, omdat u met ons bewogen bent. En dat die Vrijstad open staat en dat die wegen er naartoe ook begaanbaar zijn en dat die Vrijstad zo dichtbij is. Heere, wat kunnen er niet in belemmeringen zijn bij ons om te gaan? Maar wilt u geven dat we beseffen wat de situatie is geestelijk gezien van ons leven? Dat inderdaad de bloedwreker van de wet ook ons op de hielen zit. En dat wij ook vanuit onszelf geen leven kunnen verwachten. Maar als we dan tot u de toevlucht nemen, bij u schuilen, dan neemt u ons in uw goddelijke hoede. En dat voor eeuwig. We zeggen uw naam dank, Heren, dat we zo vanmorgen met elkaar ook dit evangelie vanuit het Oude Testament hebben mogen overdenken. Zegen het aan onze harten. We bidden van u of u ook vandaag verder met ons wilt zijn. Vanmiddag zal er ook namens onze gemeente een dienst worden gehouden in de Meent. We vragen of u daar ook uw zegen over wilt geven. We bidden ook voor al de mensen die in de Meent verzorgd en verpleegd worden. ook vanuit ons midden, betekent dikwijls veel moeite en zorg. Gedenk ze, Heere, en omring ze met uw liefdevolle zorg. En wil ook vanmiddag als gemeente weer samenkomen, ons uw zegen bijzonder doen ervaren. Sterk ook dominee Klomp, dat hij de gemeente mag voorgaan. Ook in de afgelopen dagen komt er veel op hem af. Gedenk ook hem en sterk ook hem tot het werk en de taak waartoe u hem roept. Vergeef wat ook vanmorgen niet was naar uw wil. En zie ons aan, Heere, alleen in hem, uw lieve Zoon, Christus Jezus. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 91, het eerste vers. Wie op die bescherming van God wacht, wie zijn toevlucht tot de vrijstad neemt, die wordt beveiligd in de duistere nacht. Verhef uw harten tot God en ontvang met een biddend hart zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Zegen.